Dezelfde gedachtegang die hier in Galaten 4 wordt toegepast op het Joodse volk en de gemeente, die wordt hier in ditzelfde schriftgedeelte ook van toepassing gebracht binnen de gemeente op de verschillende gelovigen. Want de strekking van de brief is toch niet, om uiteen te zetten, het verschil tussen het Joodse volk en de gemeente van onze dagen, maar de strekking van de brief is uiteen te zetten dat wij die deel uitmaken van die gemeente met dat eerstgeboorterecht, dat wij inderdaad in overeenstemming daarmee zouden leven en zouden wandelen, niet onder de wet, maar integendeel in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En dat is dan het eerste vers van Galaten 5. Staat dan in de vrijheid, ook in de praktijk, vanzelfsprekend, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, niemand minder dan hij, denk ik altijd, maar met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der slavernij of juk der dienstbaarheid bevangen. Zodat dezelfde waarheid hier toch op zijn minst tweeledig wordt toegepast, eenmaal op het Joodse volk onder de wet, uit de bedeling van de wet, zal ik maar zeggen, de vierde bedeling, aan de ene kant tegenover de gemeente, aan de andere kant in onze vijfde bedeling, levend onder het nieuwe verbond en dus onder de heerschappij van de genade. Maar dat is de ene toepassing, een tamelijk leerstellige toepassing, maar waar het gaat om de praktische consequenties daarvan voor ons, wordt in deze hele brief uiteengezet dat het de bedoeling is, niet alleen dat we deze waarheid kennen, maar dat we daar ook daadwerkelijk uit zouden leven. Want de gedachte is bovendien dat het verschil wat gemaakt wordt tussen Jodendom en Christendom, datzelfde verschil wordt daarna nog een keer gemaakt binnen de gemeente. En het betekent gewoon dat we met een verschijnsel te maken hebben wat overeenkomt met de situatie binnen Israël. Ik heb het vorige keer ook gezegd en ik herinner u er nu alleen maar aan. De gedachte namelijk dat Israël oorspronkelijk was geroepen tot een volk van louter priesters, een priesterlijk volk namelijk. Terwijl binnen het volk wel degelijk onderscheid bestond, waarbij binnen het volk inderdaad verschil gemaakt werd tussen priesters en zij die dat niet waren. Voor degenen die geen deel uitmaakten van dat volk, bestond heel Israël uit priesters, maar binnen het volk was een deel priesters, een ander deel niet. En datzelfde verschil wordt ook gemaakt binnen de gemeente. De gemeente is een volk van priesters, net als Israël dat was. De gemeente is een volk van priesters, een priesterlijk volk, een koninklijk priesterdom, een priesterlijk koninkrijk, of hoe het maar genoemd mag worden, dat neemt niet weg dat er binnen de gemeente wel degelijk onderscheid bestaat, zo goed als een verschil bestaat binnen Israël. En over dat onderscheid gaat het hier, waarbij de uitspraak dat de zoon der dienstmaagd niet zal erven met de zoon der vrije, een uitspraak is die eerst op de gemeente en het Joodse volk wordt toegepast, maar die daarna binnen de gemeente wordt toegepast op de gelovigen. Want de bedoeling is dat wij die deel hebben aan dat priesterlijke volk ook daadwerkelijk als priesters zouden leven, of nog een fase verder in de toekomst ook daadwerkelijk als zonen en dus tot priesters en koningen zouden worden aangesteld. Individueel wel te verstaan. Het schijnt voor velen moeilijk te zijn om die dingen uit elkaar te houden, maar zo is het nou eenmaal. Wij horen allemaal tot het Koninkrijk der Nederlanden, maar we zijn niet allemaal koningen. We zijn wel het Koninkrijk ingegaan, heb ik vorige keer ook gezegd, aan de hand van een vraag. We zijn wel het Koninkrijk ingegaan en hebben daar deel aan, maar we zijn niet allemaal koningen. We zijn er wel ingegaan, maar daarom erven we het nog niet. En als toevallig nou, het zou wel erg toevallig zijn trouwens, maar als toevallig de wereld geregeerd zou worden door Nederland, binnenkort gebeurt dat, hè, want u weet hoe de carrière van Lubbers eruit ziet, maar goed, daar hebben we het nou niet over, hè, zo kort na de verkiezingen. Maar als de wereld geregeerd zou worden door Nederland, dan zou heel het Nederlandse volk een volk van koningen zijn, een koninklijk volk namelijk, omdat het de hele wereld regeert. Maar dat wil nog niet zeggen dat elk lid van het volk ook daadwerkelijk aan die heerschappij deel heeft in de praktijk. Want dat is een ander verhaal. En over dat verhaal gaat het. In dat verband moet ik eigenlijk verwijzen naar de gelijkenis van de ponden. Ik hoop maar dat u die kent dan, hè. De gelijkenis van de ponden, waaraan verschillende dienstknechten een verschillende verantwoordelijkheid gegeven werd, met de bedoeling dat zij winst zouden maken, handeling zouden doen totdat ik kom, zei de heer. En het resultaat was dat inderdaad sommigen er wat bij verdiend hadden. En inderdaad, die kregen een grotere functie in het koninkrijk, want daar gaat het daar over, het koninkrijk. De een ontving 10 steden, de andere 5 steden. En de andere was voor strafburgemeester van Bolsward, denk ik dan. Maar dat laten we maar weer buiten beschouwing, nietwaar. Maar het verschil bestaat er eenmaal. Maar er was er ook één bij, en dat is natuurlijk de essentie van de gelijkenis. Er was er ook één bij, die had helemaal geen handeling gedaan totdat de heer kwam. Hij kreeg dus ook geen loon, hij kreeg ook niet een stad, of wat het maar wezen mag. En dus ook geen kroon. Maar hij ging wel het koninkrijk binnen. Dat wel. Hij maakte deel uit van die dienstknechten. Hij viel alleen niet in de categorie gij goede en getrouwe dienstknecht. Maar daarom was hij wel die dienstknecht. Hij was er ooit bekwaam toe gemaakt om dienaar van het nieuwe verbond te zijn. Maar hij praktiseerde zijn bekwaamheid niet. En dat is maar waar het om gaat, hè? Nou goed, om dat soort zaken, over dat soort zaken spreekt de schrift hier in de gelaten brief, maar daarna ook uitgebreid in andere brieven. En in het bijzonder wil ik u dan nu maar meenemen naar Hebreeën 12. Daar hebben we volstrekt dezelfde uiteenzetting in een volstrekt gelijksoortig verband. Alleen met een paar andere uitdrukkingen, het wordt wat anders geformuleerd, hier en daar. Maar het principe blijft gelijk, want wij worden geacht te weten dat de Galatenbrief spreekt over het verschil tussen de slavernij van de wet en de vrijheid van de genade. En de Hebreeënbrief spreekt over het verschil tussen de inzettingen van het oude verbond en de inzettingen van het nieuwe verbond. Maar in werkelijkheid komt dat volstrekt met elkaar overeen. Want nou heb ik geprobeerd het zo verschillend mogelijk te zeggen. Maar als ik mijn best doe om het zo gelijk mogelijk te zeggen, dan zeg ik, gelaten gaat over het verschil tussen wet of genade, dat wij niet leven namelijk onder de wet van het, namelijk het oude verbond, maar onder de genade van het nieuwe verbond. Wel nu, de Hebreeënbrief gaat over niks anders dan dat. Namelijk dat wij niet leven onder de wet, namelijk het oude verbond, maar onder de genade, de troon der genade, namelijk het nieuwe verbond. Het is in de praktijk volstrekt hetzelfde. De brieven hebben wat verschillende achtergrond. Het zal wel te maken hebben met degene aan wie de brieven oorspronkelijk geadresseerd werden. Maar het doet verder niks ter zake. Het principe blijft gewoon gelijk. Namelijk dat God weliswaar in het verleden tot de vaderen gesproken heeft door de profeten. Maar dat was onder de wet, Hebreeën 1 vers 1. En in deze laatste dagen heeft God tot ons gesproken door de Zoon, die inderdaad gezeten is op de troon der genade, door wie wij dus inderdaad vrijgemaakt zijn, en in die vrijheid zouden wij leven. En als de Galatenbrief zegt dat we vrij zijn van de wet om in die vrijheid elkander te dienen door de liefde, dat heb ik u vorige keer een paar maal voorgehouden, dan zegt de Hebreeënbrief, wij zijn vrij van de wet en wij zouden dus met vrijmoedigheid naderen tot de hoge priester van het nieuwe verbond en dus tot de troon der genade, om onder leiding van deze hoge priester inderdaad de levende God te dienen en daarmee elkaar te dienen, want wij leven allen onder datzelfde nieuwe verbond. En de bedoeling is dat onder dat nieuwe verbond de gemeente van vandaag verzameld en opgebouwd zal worden. Dat is de strekking van Galaten en dat is net zo goed de strekking van de Hebreeënbrief. En als u dan bij Hebreeën in Hebreeën terechtkomt, dan moet ik ergens de draad opnemen. Dat valt niet erg mee, moet ik u zeggen. Maar ik kan het waarschijnlijk het beste doen aan het einde van Hebreeën 10. Waar vanaf vers 19 de algemene strekking van de brief wordt samengevat. Voor de tweede maal overigens al, maar dat doet er nou niet toe. En er wordt gezegd in vers 19 dat wij, want ik doe het wat vrij nou, hè, dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Maar als wij in het heiligdom ingaan, waar komen wij dan terecht? Volgens hoofdstuk 4 al en volgens de tussenliggende hoofdstukken trouwens ook. Als we nou ingaan, met vrijmoedigheid ingaan, tot wat gaan we dan in? De hemel in. Maar waar naartoe? Wat is daar dan? De troon der genade, toch? Hè? Dat mag ik aannemen dat u dat weet, hè? Hebreeën 4. Laten we met vrijmoedigheid ingaan tot de troon der genade. Maar het heet de troon, maar het heet zo, troon der genade, omdat er iemand op zit. Namelijk de zoon, de koning, de eerstgeborene. Met opzet noemen we die drie woorden eerst. De zoon, de koning, de eerstgeborene, namelijk de hoge priester. 4 keer hetzelfde in de praktijk, hè? De hoge priester van het nieuwe verbond. En de aardigheid is dat de hoge priester natuurlijk verantwoordelijk is voor de dienst aan God, voor de officiële godsdienst. Dat was zo onder het oude verbond en het is ook zo onder het nieuwe verbond. En als wij dus opgeroepen worden, wij die gelovigen zijn, begrijp je me goed? Als wij die gelovigen zijn, opgeroepen worden om te naderen tot de troon der genade, is dat om inderdaad onder leiding, heerschappij, het is degene die op de troon zit, om onder de leiding dan wel heerschappij van degene die op de troon zit, God te dienen. Dat is ook wat later gezegd wordt in bijvoorbeeld hoofdstuk 9, als er staat dat hij onze gewetens gereinigd heeft van dode werken om de levende God te dienen. Wel nu, als men God dient, is men priester. Maar men dient God als priester onder leiding van de hoge priester. Of onder de heerschappij van de hoge priester, want zo zou het ook gezegd moeten worden. En de oproep om tot de troon der genade te naderen, die hier in Hebreeën zo vaak herhaald wordt, is niet een oproep om tot geloof te komen, maar is een oproep om inderdaad de levende God te dienen onder de heerschappij van degene die op de troon zit. Waartoe zal men tot de troon naderen? Toch om zich te onderwerpen aan degene die op de troon zit. En wij zouden dat met vrijmoedigheid doen, staat er ook. Om de eenvoudige reden dat wij inderdaad, en die citeer ik net als vorige keer weer uit 2 Korinther 3, dat wij inderdaad bekwaam gemaakt zijn om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Waarna altijd weer de vraag is, maar maken wij van die bekwaamheid gebruik? Of met de woorden Colossense, meen ik, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erven, het loon uiteindelijk dus, hè? Maar goed, om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht namelijk van datzelfde nieuwe verbond uit 2 Korinther 3, 4 en 5. Kortom, wij zijn bekwaam gemaakt om God te dienen. Wij zijn wedergeboren en op grond van onze wedergeboorte zijn wij priesters, zoals een priester uit het oude verbond priester was, omdat hij als zodanig geboren werd. Dat is erfelijk, zit in de genen, weet u wel. Erfelijk belast. Pa is priester, dus de zoon is het ook. Dat is een kwestie van de familie, die familie van Aaron die tot priester gesteld was. Zo, en zoals dus de priester uit het oude verbond priester was op grond van geboorte, krachtens zijn vergankelijk leven, zijn wij priesters krachtens onvergankelijk leven, zoals de uitdrukking in Hebreeën 7 luidt. Maar dat is op zich niet voldoende. Waar het om gaat is niet dat we of we alles niet priesters zijn. De vraag vervolgens is of wij ook inderdaad als priesters functioneren en of wij ook daadwerkelijk de levende God dienen. En als we dat willen doen, dan zit er niks anders op dan dat wij in de wetenschap dat we tot priester gesteld zijn, naderen tot die hoge priester, tot hem komen, ons aan hem beschikbaar stellen, of met de woorden uit Romeinen 12 dan weer eens een keer, dat wij onze lichamen stellen tot een levend, heilig, goden, welbehagelijk offer, want dat is uw redelijke godsdienst. Als priester dus, al staat het woord daar niet bij. Maar goed, daar ga ik maar niet verder op in. Hier in Hebreeën 10 staat dan, terwijl wij broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Zoals gezegd, het heilige der heiligen binnen. Naderen tot de hoge priester om ons beschikbaar te stellen aan die priester, opdat hij ons in zijn dienst en daarmee in de dienst aan God zou gebruiken. Ook hier staat dan in vers 22 hetzelfde weer. Laat ons toegaan met een waarachtig hart, een hart waarin de waarheid woont, betekent dat, hè? Hebreeën 10 vers 22. Laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Maar hoofdstuk 9, één bladzijde eerder, vers 14, zei erachteraan, geweten gereinigd van dode werken, om de levende God te dienen. En hier staat, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Wat heeft dat ermee te maken? Wel nu, opdat we de levende God zouden dienen. En dus naderen wij tot die hoge priester. Nou goed. Vervolgens zegt vers 24 van Hebreeën 10. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Want liefde en de goede werken die daaruit voortkomen, dat is inderdaad het praktiseren van deze nieuwtestamentische priesterlijke taak. Heb ik vorige keer gezegd naar aanleiding van Galaten. Sta dan in de vrijheid. Gebruik de vrijheid echter niet tot oorzaak voor het vlees. Galaten 5 vers 13. Gebruik de vrijheid niet voor oorzaak, als oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. En hier staat precies hetzelfde. Laat ons ingaan, onze priestelijke taak vervullen en op elkander acht nemen tot opscherping der dienst, dus in het algemeen, tot opscherping der liefde en der goede werken. Waarbij liefde staat voor gemeenschap uiteraard, en goede werken kunnen alleen maar die werken zijn die de gemeenschap bevorderen. Ik weet niet of ik het hier eerder gezegd heb, ik vermoed van wel, maar de gedachte is dat goede werken in het Nieuwe Testament enkel en uitsluitend genoemd worden ter aanduiding van die werken die voortkomen, niet uit de mens, ook niet uit de gelovigen, maar uit geloof. Goede werken die voortkomen uit geloof. Goede werken zijn de werken die bijdragen aan het werk Gods, dan wel het werk van Christus in onze dagen. Er is maar één goed werk in onze dagen, dat is het werk wat God doet, waarna de vraag altijd weer is, en wat doet hij? Dat is maar één ding. De opbouw, de bouw dus van de gemeente, de verzameling van een volk voor zijn naam, enzovoort. En als het de term dan in meervoud staat, goede werken, dan kunnen het alleen maar die werken zijn die bijdragen aan de vorming, de opbouw in het algemeen van de gemeente. Dat heet dan ook in Efeze 4, het werk der bediening tot opbouw des lichaams van Christus. Het werk der bediening, dienstwerk betekent dat, het is een dienende functie. Het werk der bediening, dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. Die goede werken. En het zal ook duidelijk zijn dat die werken dus zo zonder meer te maken hebben met de bevordering van de eenheid van de gemeente als zodanig. U benaastigende, dat was de eerste verse uit Efeze 4, u benaastigend te bewaren de geestelijke eenheid enzovoort. En dat is waar het om gaat. Hè. Dus laat ons op elkander, laat ons naderen tot die troon der genade met vrijmoedigheid. Laat ons toegaan met een waarachtig hart. Vers 22. Vers 24, laat ons op elkander acht nemen. Dus inderdaad zien dat het allemaal goed gaat, zal ik maar zeggen. En vers 25 zegt hetzelfde, maar nog een keer achterstevoren. Want daar staat, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Het zal duidelijk zijn welke onderlinge bijeenkomst dat dan is. Nee. Ja goed, onze naderen tot die troon der genade uiteraard, want daar ontmoeten wij elkaar, bij de Heer, bij Christus, in onze dienst aan Hem. Moet u ook eerlijk zeggen dat de gelovigen waar ik het meest contact mee heb, gemeenschap mee heb, zijn die gelovigen die hetzelfde nastreven als ik, namelijk de dienst aan de Heer. En hoe meer wij dat nastreven, hoe meer wij hem willen dienen, of we doen is weer wat anders, daar gaat het nou niet om, maar hoe meer wij hem willen dienen, hoe meer wij ook met elkander ons verbonden zullen weten. Nou goed, laat ons dus onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Gelijk sommigen de gewoonte hebben, sommigen laten dat na. Die zijn namelijk bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. We maken van deze bekwaamheid niet gebruik. Het is hetzelfde als dat je een opleiding hebt tot loodgieter en je giet nooit lood. Of zoiets, hè? Giet een loodgieter nog lood tegenwoordig eigenlijk? Maar dat is trouwens mijn thema niet. Maar dat even terzijde. Dus laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, enzovoort. En dan, want vers 26, want zo wij willen zondigen, en dat zondigen staat hier dus uiteraard voor het nalaten van deze onderlinge bijeenkomst, het niet naderen tot de troon der genade, het niet met vrijmoedigheid ingaan, het niet toegaan met een waarachtig hart, enzovoort, dat is dat, hè. Zo wij willen zondigen, nou wat dan? Wel, staat er, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar het verschrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. Want de gedachte is dat goede werken door het vuur gaan en daaruit behouden worden, maar dat kwade werken, om zo te zeggen, of gewoon al het andere, inderdaad het vuur niet doorstaat en zal verbrand worden, want zo staat het letterlijk in 1 Korinthe 3. En dat is wat hier ook over gaat. Nou. Nauwkeuriger ga ik er niet op in. Ik neem namelijk de draad daarna op in vers 34. Waar het een en ander wordt samengevat en besloten en waar gezegd wordt dat waar men inderdaad de Heer dient, daar weet men, einde van vers 34 van Hebreeën 10, daar weet men, of dan weten wij, dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed, een normaal woord voor een erfenis trouwens, hoor, als zelfstandig naamwoord, dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed, erfenis dus, in de hemelen. Dat is het loon. In tegenstelling tot die werken die verbranden, zal ik maar zeggen, is dit het resultaat van die goede werken waartoe wij elkander ook aanmoedigen. Maar goed, een beter en blijvend goed in de hemel. Dat is vers 34. Dan vers 35. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Welke vrijmoedigheid? Die uit vers 19 en die uit vele andere plaatsen uit dezezelfde brief en zelfs in andere brieven. De vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom enzovoort. De vrijmoedigheid uit hoofdstuk 4 om te naderen tot de troon der genade. De vrijmoedigheid om, ondanks dat wij van nature zondaren zijn en tot zekere hoogte blijven, dat wij toch met vrijmoedigheid ingaan, ondanks het feit dat wij zondaren zijn, ons dat ook bewust zijn enzovoort. Want hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Daartoe heeft hij niet onze zonden als zodanig weggenomen en hij verhindert ze ook niet. Maar daartoe heeft hij onze gewetens gereinigd, niet het vlees namelijk. Daartoe heeft hij onze gewetens gereinigd van dode werken. En dat is voldoende. En over de rest praat ik nu gewoon niet. Hij heeft onze gewetens gereinigd van dode werken om de levende God te dienen. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En hoewel wij van nature ongetwijfeld denken dat wij God helemaal niet kunnen dienen, omdat we daar niet voor deugen, zegt God, nee, ik heb je bekwaam gemaakt juist om dat wel te zijn. En als hij het zegt, laten wij dan met vrijmoedigheid ontstellen onder de leiding of heerschappij eventueel van de hoge priester of koning dus, eventueel. Want wij weten dat wanneer wij hem dienen, onder die leiding, dat wij dan hebben een beter en blijvend goed, een blijvende erfenis, een onvergankelijke, een onverderfelijke, een onverwelkelijke erfenis in de hemel. Maar dat zei Petrus, 1 Petrus 1, vers 4, 5 of zo. En dus werp dan uw vrijmoedigheid niet weg om datzelfde te doen, welke een grote vergelding des loons heeft. Een vergelding is zelf als loon, hè? Zodat vers 34 en 35 hetzelfde zeggen. Namelijk, wij verwachten op grond van deze dingen een beter en blijvend goed in de hemel, een erfenis namelijk. Of vers 35, wij verwachten op grond van deze dingen een grote vergelding des loons in de hemel. En wiens werk blijft uit het vuur, zal ik maar zeggen, zal immers loon ontvangen. Dat is 1 Korinthe 3, dus volstrekt hetzelfde hoor. En dan nog een keer vers 36. Want gij hebt lijdzaamheid van nodig. Dat betekent dat men bereid zou zijn eventueel voor de Heer te lijden. Gij hebt lijdzaamheid van nodig, opdat gij de wil van God niet gekend hebbende, maar gedaan hebbende, omdat gij de wil van God gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen. Waarna de vraag is, wat is er dan beloofd? Een beter en blijvend goed in de hemel. Ofwel, een grote vergelding des loons, respectievelijk uit vers 34 en 35. Dus drie keer hetzelfde. Beter en blijvend goed in de hemel, grote vergelding des loons, de beloftenis die aan ons dan vervuld zal worden. En daarna staat een, Vers 38. Dat nou eenmaal de rechtvaardige, de gelovige dus, de rechtvaardige uit het geloof zou leven, en dat leven uit geloof ziet er namelijk zo uit, in afhankelijkheid van de Heer en hem dienend, dat de rechtvaardige uit geloof zou leven, uit het geloof namelijk in die beloften die God gedaan heeft voor de toekomst. Dat is de bedoeling. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En ook staat er, het is geciteerd uit Habakuk, hè, er staat, en zo iemand zich onttrekt aan dat leven uit geloof, zo iemand zich onttrekt aan die toegang tot de troon der genade, of zo iemand zich onttrekt aan de onderlinge bijeenkomst, want zo heet het in vers 25, zo iemand zich onttrekt, zei de Heer, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Dus nou niet naar de wil van God, om zich daaraan te onttrekken. Waarna de apostel zegt, maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderven, want daar gaat het vuur overheen immers. Maar wij zijn van degene die geloven tot behouding der ziel. Waarbij de gedachte is dat van onze ziel, namelijk ons praktische leven, ook inderdaad wat terecht zou komen. En dat wij door onze ziel, door ons praktische leven, inderdaad de levende God zouden dienen. Met als resultaat, beter en blijvend goed in de hemel, grote vergelding des loons, beloftenis, erfenis, een kroon, of hoe bij gelegenheid allemaal nog maar meer genoemd mag worden. Maar dat is waar het over gaat. En als u daarbij de voorgaande 10 hoofdstukken in gedachten hebt, dan zult u begrijpen dat dit alles gaat over het leven niet onder de wet, namelijk het oude verbond, maar het leven onder de genade en in het bijzonder de heerschappij en dus leiding, bestuur, de heerschappij van de genade onder het nieuwe verbond. En zoals Mozes via de wet heerste over degenen die onder de wet zijn, zo heerst Christus via de genade over degenen die onder de genade zijn. En zoals het toen waren die ongehoorzaam waren aan Mozes, was vers 28 van hoofdstuk 10, maar ik ben er overheen gegaan, zo zijn er die ook nu in onze dagen ongehoorzaam zijn aan Christus. Sterker nog, er zijn er die zich verbeelden gehoorzaam te zijn aan Mozes. En of dat zo is, dan laat ik dat maar in het midden. Maar daarmee zijn ze in ieder geval ongehoorzaam aan Christus. En dat is maar waar het om gaat. En dat is waar deze hoofdstukken nog over spreken. Wel nu, deze gedachtegang uit hoofdstuk 10 gaat direct verder in hoofdstuk 12. Ik heb het al vaker gezegd, hoofdstuk 11 staat er een beetje tussenin. Geeft namelijk toelichting op de vraag, hoe ziet dat er dan uit, leven uit geloof? Hoe zou dan de rechtvaardige uit geloof leven? En het is heel eenvoudig, hè? Als je gaat zeggen hoe dat moet, leven uit geloof, dan plaats je een gelovige onder de wet en dan is hij ineens toch weer een slaaf en een onvrije geworden en leeft hij weer onder Mozes. Dus je kunt nooit iemand zeggen hoe hij moet leven uit geloof. Wat wel kan, gebeurt hier, uitgebreid. En ook op vele andere plaatsen in het Nieuwe Testament. Wat wel kan, is voorbeelden geven van anderen die uit geloof geleefd hebben. En waarbij dat ook zo zonder meer vaststaat. En dus worden voorbeelden, allerlei verschillende voorbeelden gegeven uit het leven van figuren uit de Oud-Testamentische geschiedenis. Waarvan wij een deel kennen en ander deel, het laatste deel van, kennen we zelfs helemaal niet. Het laatste deel uit de Hebreeën 11, maar het doet weinig ter zake. Het gaat erom dat het hoofdstuk illustraties geeft van hoe dat leven uit geloof er zoal kan uitzien. Dat betekent altijd dat men vertrouwt op beloften, het woord wordt vele malen genoemd in het hoofdstuk, dat men vertrouwt op de beloften die God gedaan heeft. Dat men vertrouwt op het woord Gods. Nou goed. Van daaruit komen wij in hoofdstuk 12 en je zou echt, die bladzij, in mijn Bijbel gaat dat, dan kun je die bladzij dubbel vouwen en dan kun je rechtstreeks vanuit hoofdstuk 11 doorlezen in hoofdstuk 12. En dan staat er namelijk, wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven, maar van degene die geloven tot behouding der ziel. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een woord der getuigen, die uit hoofdstuk 11. Rondom ons hebben liggen. Dus nog een keer, daarom dan ook, laat ons afleggen alle last, namelijk ongeloof, Laat ons afleggen alle last en zonde, ongeloof dus, die ons wellicht omringt. En laat ons met leidzaamheid lopen, de leidzaamheid van een paar versen eerder, als we tenminste hoofdstuk 11 even opzij schuiven, de leidzaamheid uit hoofdstuk 10 vers 36. Soms heb ik het idee dat hoofdstuk 11 later geschreven is door de briefschrijver en er ingevoegd is, hè. Op de tekst verwerken gaat het heel gemakkelijk, hè? Dat denk ik altijd. Maar goed. Insert heet dat. Maar goed, laat ons afleggen alle lasten zonder die ons lichtelijk omringt. En laat ons met die leidzaamheid uit 10 vers 36 lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Waaruit maar weer blijkt wat ik eerder gezegd heb, namelijk dat ziel uit 10 vers 39 overeenkomt met de wandel. Namelijk het lopen van de loopbaan uit 12 vers 1. Maar dat even terzijde. Laat ons lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Daar gaat het om. Praktische dingen. Laat ons de vrijheid niet gebruiken als oorzaak voor het vlees, maar laat ons elkander dienen door de liefde. Galaten 5 vers 13 opnieuw dus. Maar het is precies hetzelfde als wat hier staat. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, daarbij niet levend onder wetten en regels, niet ziende op de wet, maar ziende op... Nou ja, dat weet u, hè? Dat vers kent u al lang uit het hoofd, naar ik aanneem, want ik heb het u al 100 keer voorgezegd. Dat doe ik met opzet, hoor, vergis u me niet. Ik ben zo vergeetachtig, ben ik nog ook weer niet, dat ik het niet weet. Maar u doet elke keer. Laat ons met leidzaamheid lopen, de loopbaan die ons voorgesteld is. Dat is voor ieder van ons een verschillende loopbaan, maar niettemin altijd een loopbaan des geloofs. En daarbij niet ziende op Mozes, maar ziende op Christus. Niet ziende op de hoge priester van het oude verbond, maar op de hoge priester van het nieuwe verbond. En om nog eens een andere apostel aan te halen, eigenlijk de Heer Jezus zelf aan te halen. Niet ziende op al die slangen hier beneden in de woestijn, waardoor wij gebeten worden en waardoor wij sterven, maar ziende op de verhoogde slang. Uit Johannes 3 dus, deze keer. Hè? Ziende op Christus, nou, niet ziende op de priesters van het oude verbond, maar ziende op de priester, de hoge priester namelijk, van het nieuwe verbond. Want dat is de gedachte. Ziende op Jezus, de overste leidsman en volleinder des geloofs. De welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, want ons is ook vreugde voorgesteld. Ons is namelijk voorgesteld een beter en blijvend goed in de hemel, grote vergelding des loons, de belofte of wat het maar wezen mag. Een erfenis, kronen. En laten wij dan zien op de vreugde die ons voorgesteld is. Hè? Maar hij, de Heer Jezus, van hem staat de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen. Leidzaamheid dus, die het kruis heeft verdragen en schande veracht. En het resultaat is inderdaad dat hij heeft een beter en blijvend goed in de hemel. Dat hij grote vergelding des loons heeft ontvangen. Dat hij de aan hem gedane belofte heeft weggedragen. Wat is hem dan gebeurd? Hij is aangesteld tot zoon. Tot zoon, tot koning, tot priester en dus gewoon tot eerstgeborene. En dus is hij gezeten op de troon, of zoals hier staat, hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God. En zijn voorbeeld zouden wij navolgen, opdat we aan zijn heerlijkheid, want dat is wat beloofd was, weer een ander woord, opdat we aan zijn heerlijkheid deel zouden hebben. En dus staat er nog een keer dat we op hem zouden zien in vers 3 van Hebreeën 12. Aanmerkt deze, let op hem, zie op hem. Aanmerkt deze die zodanig een tegenspreken van de tegensprekers, de zondaren. En een zonde bestond uit tegenspraak uiteraard. Staat er gewoon bij dus eigenlijk. Hè? Die zodanig een tegenspreker van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw. Nou, waar kun je dan in bezwijken? Als je die tegenspraak van de zondaren niet verdraagt, wat bezwijkt er dan? Je lichaam? Je geest? Toch? Het kan toch alleen maar je praktische levenswandel zijn? Ja, daar staat er ook ziel. Je ziel. De invulling van je leven als zodanig. Dan moet je ontrouw, betekent dat gewoon. Daarmee raak je je eeuwig leven niet kwijt. Dat is onvergankelijk leven per definitie. En als je het kwijtraakt, zou dat volgens dezelfde definitie betekenen dat het vergankelijk is. Dan raak je het namelijk kwijt. Dan gaat het weg. Vergankelijk. Dan gaat het weg. Maar eeuwig leven, onvergankelijk leven, gaat niet weg. Dan kun je dus ook niet verliezen. En dat heet geest. Dat raak je niet kwijt. Lichaam kun je wel verliezen. Maar velen bezwijken tegen het tegenspreken van de zondaren, juist omdat ze het lichaam willen behouden. Dus daar kan het ook niet over gaan, over het verliezen van het lichaam. En dus gaat het over de ziel, namelijk dat wat men in de praktijk van het leven is. Hoe men zich manifesteert, hoe men leeft, zichtbaar, normaal gesproken. Als licht aan is tenminste. Maar aan de buitenkant. Licht. Hè? Nou goed. Aanmerk deze die zondanig een tegenspreker van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Zoals hij niet bezweken is. Gij hebt namelijk tot een bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen die zonde van vers 3, dan wel van vers 1, die van ongeloof namelijk uiteraard. Hè? We hebben het ongelovigen van doen. En dan komt hij, vers 5. En gij hebt wellicht vergeten de vermaning die tot u als tot zonen. En daar hadden we het over, over zonen. Nou ja, daar moesten we het over hebben. Over zoonschap, hè. Gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. En dan komt een uitspraak uit de Spreuken, hè. Mijn zoon acht niet klein en dus acht groot. Acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt, want dien de Heren lief heeft, kastijdt hij, ofwel hij geestelt, in de zin van kastijden, hij geestelt een iedere zoon die hij aanneemt. De gedachte is namelijk dat God zijn kinderen opvoedt tot zonen. Dat doet hij alleen met kinderen, dus daar is niks mee mis. Maar neem niet weg dat juist omdat wij kinderen zijn, zullen wij als kinderen Gods moeten leren, is de bedoeling, om God, onze Vader, ook in de praktijk te dienen. En zo hebben wij wellicht, het komt niet zoveel meer voor geloof ik, maar wij hebben, vers 9, van nature onze vleeselijke vaders tot kastijders gehad. Kastijders betekent ook maar gewoon opvoeden, zoon. Die daarbij gebruik maakt van opvoedkundige maatregelen, heet dat tegenwoordig met een eufemisme. Maar de roede wordt dat genoemd. Het zij letterlijk, het zij overdrachtelijk. We hebben onze vleeselijke vaders tot kastijders gehad. En daardoor hadden we respect voor hen, was de bedoeling in elk geval. Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten, namelijk de geestelijke vader. Dat betekent het vanzelfsprekend. Onderworpen zijn en daardoor leven. Want de bedoeling van onze natuurlijke opvoeding, onze vleeselijke opvoeding, is dat we volwassen zouden worden en inderdaad zouden kunnen dragen en verdragen. Dat we het leven aan zouden kunnen, dat we sterk genoeg zouden zijn, voldoende ervaring zouden gehad hebben in onze kinderjaren om ook daadwerkelijk de moeilijkheden die ons wachten, de verantwoordelijkheid die ons wacht, te kunnen dragen. Maar vaders doen dat met hun kinderen. Dat wil zeggen, met hun eigen kinderen, niet die van de buren. Was de bedoeling. In elk geval. En de gedachte is dat daar waar wij kinderen God zijn, zal hij dus ons opvoeden. En dat gebeurt niet, ook letterlijk niet, zonder vallen en opstaan, of zonder slag of stoot, of zonder kastijding, of zonder moeilijkheden. Dat hoort er nou eenmaal, dat is de ellende van opvoeding. Voor zowel de kinderen als de ouderen, als de ouders. Voor beide brengt het moeilijkheden met zich mee. Nou goed. Maar de gedachte is dat wij als kinderen God zouden opgroeien tot zonen en dus opgevoed zouden worden. Waar wij als kinderen Gods dus in moeilijkheden verzeild raken, op wat voor manier dan ook en op welke wijze dan ook, is het de bedoeling dat wij die moeilijkheden op bijbelse, op christelijke en op geestelijke wijze het hoofd bieden. En dat we die dingen, dat we onze beslissingen nemen, onze keuzen maken, niet op grond van menselijke redeneringen, maar gewoon op grond van het woord en de beloften Gods. Punt 1 in ons leven zou zijn dat wij hem trouw zijn. En dat zouden we moeten leren. En ik zeg altijd, trouw zijn aan de Heer betekent niks als er niet van buitenkant af druk op ons werd uitgeoefend om ons te krijgen tot ontrouw. Dat kan niet missen. En waar wij ons voornemen om trouw te zijn aan de Heer, heb je altijd de duivel, weet je wel, die erop uit is om ons tot ontrouw te brengen. En ontrouw, dat is een zwaar woord, zeggen we, dat overkomt ons niet. Nee, maar compromissen sluiten, is dat trouw? Trouw zijn als je compromis sluit? D66 straks een coalitie sluit met, weet je, met wie was het ook weer? Nou goed, maar met de een of andere partij een regeerakkoord vormt en dan in dat regeerakkoord opneemt van goed, we doen mee en als wij zullen dan afzien van ons streven naar een gekozen burgemeester. Zijn ze dan trouw in hun beginselen? Dat is maar hoe je het bekijkt. Het is een goed verhaal bij me. Ik kan zeggen, nou ja, het ene geven we althans tijdelijk op. Het is maar voor 4 jaar. Hetgeen ik ook nog te betwijfelen waarop voor 4 jaar is, maar dat even terzijde. Dat kunnen zij niet weten. Maar goed, maar het is maar voor 4 jaar. En misschien kunnen we juist door dat hier tijdelijk vanaf te zien andere idealen geregeld krijgen. Maar of dat nou trouw heet, of heet dat nou ontrouw? Maar het is twijfelachtig. Nou, dat soort compromissen sluiten gelovigen ook dikwijls. Zo van, nou ja, eigenlijk wat de Heer betreft zou ik zus of zo moeten. Maar als ik het nou op mijn manier doe, dan vang ik 2 vliegen in 1 klap. Vermoedelijk geen van beide. Bovendien, sinds wanneer zouden wij vliegen vangen voor de Heer? Maar dat even terzijde natuurlijk. Dan moet je maar aan de Heer der vliegen overlaten. Hoe heet die ook alweer? Beelzebub, ja goed. Nou, bleef dus toch redelijk bijbels. Maar sinds wanneer zouden we compromissen sluiten? Dat wil niet zeggen dat we geen compromissen zouden sluiten. Bij gelegenheid zullen wij, het zal blijken, zullen wij zelfs niet anders kunnen. Dat is gewoon niet anders, soms. Maar dat moet niet de basis zijn van ons praktische leven, zal ik maar zeggen. We zouden trouw zijn aan hem in de allereerste plaats. En brengt ongetwijfeld met zich mee dat wij daardoor geen eer zullen verzamelen hier in de wereld. Maar het gaat er maar om dat wij ook door de wereld niet beloond zullen worden. Maar dat God degene is die ons zal oordelen in de toekomst. 1 Korinthe 4. En daar zouden wij dus op zien, zo zit het nou eenmaal, trouw zijn aan hem. En het kon best eens wezen dat de Heer bepaalde zaken in onze levens toelaat, inderdaad, om ons te oefenen. Omdat wij zouden leren, inderdaad, bepaalde dingen te overwinnen, omdat we zouden leren ook in de praktijk de juiste beslissingen te nemen enzovoorts. Want onze opvoeding hield niet op toen we officieel meerderjarig werden. Wij blijven leren. En wij in elk geval, we hebben eeuwig leven. En dat betekent dat het grootste deel ervan in ieder geval nog komt. En dat is nog een understatement ook natuurlijk. Het grootste deel komt nog. En ons leven hier, ons tijdelijke leven hier in het vlees, heeft geen ander doel dan ons voor te bereiden op onze toekomstige verantwoordelijkheid en taak. En waar wij niet over weinig trouw kunnen zijn, zal de Heer ons ook niet over veel zetten. En misschien zelfs ook al niet over weinig. Want dat is maar waar het om gaat, hè. Nou goed, de belangrijkste taak of verantwoordelijkheid van die dienstknechten in die gelijkenis van die ponden, die begon pas daarna, nadat die Heer teruggekomen was en hen ter verantwoording geroepen had. En dat zorgen voor een paar ponden, wat het maar wezen mag, maar dat zorgen voor die paar ponden. U denkt toch niet dat die koning of die Heer verlegen zat om een paar ponden? Dat geloof ik toch zelf niet? Het was om hen te oefenen, om te zien wat ze ermee zouden doen, of ze hem trouw zouden zijn, ook in zijn afwezigheid, enzovoorts. Nou, dat is waar het in ons leven om gaat. het leven van ons als gelovigen dus, hè? Dat we leren hem trouw te zijn, opdat we ook inderdaad met hem zouden delen in zijn heerlijkheid. Daartoe worden we opgevoed en dat zien wij als een kastijding, maar niettemin, geesteling, maar kastijding of geesteling heeft inderdaad tot doel om ons te doen groeien, om ons volwassen te maken, om die kastijding te verdragen namelijk. En daarom staat er in vers 6, want dien die de Heere lief heeft, dat wil zeggen, degene die zich kan verheugen in de liefde van de Heer, die wordt door hem gekastijd, en kastijden betekent nog steeds opvoeden, wordt door hem opgevoed, en daarna staat het nog een keer, hij geestelt, een synoniem voor kastijden, hij geestelt in iedere zoon die hij aanneemt, maar vertaal maar gerust met aanstelt, want dat is wat de term in de praktijk betekent. Het is een ander woord dan het gebruikelijke in Romeinen 8 en in Galaten 4 en in Efeze 1. Maar het heeft heus dezelfde betekenis. Daar blijkt uit het verband van. Hij zal zonen aanstellen, maar voor het zover is, moeten ze blijken geschikt te zijn. En anders blijven het gewoon kinderen. Dus hij geestelt er iedere zoon die hij aanstelt. Indien gij dan de kastijding verdraagt, indien gij de opvoeding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Met andere woorden, daar waar wij ons bewust zijn van zijn kastijding, daar wij ons bewust zijn van dat het niet altijd mee zit, maar dat ons geloven doorgebouwd wordt enzovoort. Daar waar wij die dingen ons bewust zijn, dienen wij ons ook bewust zijn te zijn, of kunnen wij ons ook bewust zijn dat God zich jegens ons gedraagt als zonen. De gedachte is een heel eenvoudige en hij wordt hier in het verdere van dit hoofdstuk ook uiteengezet. Er staat dan vervolgens in vers 8 namelijk, maar indien gij zonder kastijding zijt, stel nou dat ons leven van een leien dakje ging, met een korte ei, hè? Maar goed, stel dat ons leven van een leien dakje ging, het ging allemaal voor de wind. Waarom gebeurt het dan in de beeldspraak, hè? Het gaat allemaal maar gemakkelijk, het komt allemaal vanzelf al goed, hè? Indien dat zo is, wel, zegt de apostel, dan zijt gij bastaarden en niet zonen. Misschien kinderen, maar in ieder geval, wij zullen dan niet tot zoon worden gesteld. Waar wij geen problemen in het leven hebben, hebben we ze ook niet leren overwinnen. En waar we geen problemen hebben, hebben wij ook nooit geleerd verantwoordelijkheid te dragen. En waar we geen verantwoordelijkheid hebben leren dragen, zal de Vader ons niet tot zijn erfgenamen aanstellen. Een heel eenvoudige waarheid. Waar er nog bij komt, de term bastaarde hier, normaliter, de uitdrukking is, ter aanduiding niet slechts, want dat denken wij dikwijls, niet van buitenechtelijke kinderen, bovendien, daar kom je slecht mee weg hier hoor, als het dat zou zijn. Maar het is van oudsher de aanduiding van kinderen uit de slavin. Niet uit de echtgenote, de officiële vrouw, maar uit de slavin. Met andere woorden, de term bastaard is per definitie van toepassing op Ismaël. En daar hadden we het vorige keer over. En zodat u maar weer ziet dat het hier over precies dezelfde dingen gaat. Je hebt zonen en bastaarden. En bastaarden in ons Nederlands taalgebruik zijn gewoonlijk zonen die buitenechtelijk verwekt zijn. Deze schiet me van alles door de gedachte wat ik beter nou niet kan zeggen. Dus ik laat het maar weer gaan. Maar normaal gesproken is er, van oorsprong is het de aanduiding van zonen die verwekt zijn bij de dienstmaagd. Zoals Ismaël verwekt was bij Hagar. En dat legt meteen verband met dezelfde gedachtegang uit Galaten 4. Indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Zo zijt gij dan, hadden ze ook kunnen zijn, zo zijt gij dan zonen uit de dienstmaagd en niet uit de vrije. Maar dat is een lijn die gevolgd wordt in Galaten 4, maar het is volstrekt hetzelfde. En in ieder geval, bastaarden erven niet. Dat is eigenlijk de oorspronkelijke betekenis, de eigenlijke betekenis van de term, ook in het Nederlands. Bastaarden hebben geen erfrecht. Maar goed. Voorts, wij hebben de vaders onze vleesjes wel tot kastijders gehad en wij ontzagen hen, zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven. Want genen hebben ons wel voor een korte tijd, nadat het hun goed dacht, gekastijd. Onze vleeselijke vaders hebben ons namelijk voor een tijd opgevoed. Maar deze vader der geesten namelijk, deze geestelijke vader, voedt ons op tot ons nut. U weet toch wat nut is in de praktijk, in de Bijbel? Altijd opbouwen. Nut is altijd opbouwen. Maar goed, dat ga ik ook niet verder uitleggen. Deze kastijd was tot ons nut of tot ons opbouw, opdat wij zijn heiligheid zouden deelachtig worden. Opdat wij dus deel zouden krijgen aan de heiligheid van onze Vader. Zodat hier staat, deze kastijdt ons tot heiligmaking. Zijn we dan niet heilig? En dan komt het oude verhaal weer. Jawel, naar de geest zijn wij heilig. Naar het lichaam zullen wij heilig worden, maar dat is in de toekomst. Bij de opname van de gemeente en naar de ziel worden wij heilig. Naar onze wandel namelijk. Zoals 1 Petrus het zegt, zijt heilig in al uw wandel. Het woord ziel staat een vers eerder, dus dat hoef ik nou niet te noemen. Maar zijt heilig in al uw wandel, was de bedoeling. En dat is wat hierover gaat, hè. Hij kastijdt ons opdat wij zijn heiligheid zouden deelachtig worden. Opdat wij dezelfde dingen zouden beleven en ervaren en het hoofd bieden als hij. Opdat wij aan de ene kant net zo verzocht zouden worden als de Heere Jezus, maar inderdaad zouden leren die verzoeking te wederstaan, om het ongeloof te verdragen, zal ik maar zeggen, om het tegenspreken van de zondaren te verdragen, enzovoorts. Dat is waar het om gaat. Waarna vastgesteld wordt, en alle opvoeding, kastijding, wat het maar is, als die aanwezig of tegenwoordig is, als die plaatsvindt, schijnt geen zaak van vreugde. En u weet toch, we waren toch onderweg naar de vreugde die de Heer ons beloofd heeft of voorgesteld heeft. Nou, opvoeding schijnt geen zaak van vreugde te zijn. En toch is het een zaak van vreugde. Let wel, het is niet vreugde, maar het heeft er wel mee van doen. Het is namelijk om die vreugde te kunnen ontvangen in de toekomst. Dus alle opvoeding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna, later, daarna, als die kastijding namelijk niet meer tegenwoordig is, als die opvoeding voltooid is, zal ik dan maar zeggen, of als een deel daarvan voltooid is, kan ook, daarna namelijk geeft zij van zich, dat is het resultaat, de vrucht dus, geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Dengenen, dus aan degenen, die door die kastijding, door die opvoeding geoefend zijn. En zonder oefening komt men er niet, zonder opvoeding komt men er niet, enzovoorts. En er zijn veel dingen die, waarvan het moeilijk is ze te leren, en toch leren we ze dikwijls. Die hebben we ervoor over, hè. Het kost ons geld, kost ons tijd, kost ons moeite, enzovoort. Maar we willen iets bepaald leren, dat kan toch. En als we dat één keer geleerd hebben, zijn we er blij mee, enzovoorts. Voor de rest van ons leven dikwijls. Toch? Het is niet met alle dingen zo, maar met sommige dingen wel. En andere dingen, daarvan hebben wij de gelegenheid om ze te leren. Met name als we jong zijn, maar dan hebben we er geen zin in, want het schijnt geen zaak van vreugde te zijn. En daarna betreuren wij ons dat de rest van ons leven. Toch? Hadden we vroeger maar beter ons best gedaan op school, Boersma junior. Hè? Of zoiets, hè? Nee, ik heb je rapport niet gezien, dus ik weet, rapporten weet ik niks van. Ik zeg maar zo wat, hè. Maar zo is het toch ongeveer. En dat is het hele probleem. En aangezien het kind van tevoren zich onvoldoende of zelfs helemaal niet kan realiseren hoe dat leven van een volwassene in de toekomst eruit ziet, hij kan het zich niet realiseren omdat hij de ervaring daarvan mist. Hij kan het dus niet weten. En omdat hij dat niet weet, zijn er dus anderen die hem moeten motiveren om toch te leren. En dat heet opvoeding. En dat is wat de Heer met ons doet. Nou, dagen gaan er wel voorbij, maar er gaan geen weken voorbij waarin niet iemand stiekem weg aan mij vraagt: hoe zit het nou straks in de toekomst? Wat zullen wij nou straks doen na de opname van de gemeente? Zijn mensen die maken een 5-jarige planning en dan komen, hè, vanaf nu. Dus die willen dan weten hoe dat dan moet straks. Hoe ziet dat eruit? En dan in het algemeen, ik doe altijd mijn uiterste best, maar ik moet over het algemeen het antwoord ook schuldig blijven. Ik kan het alleen in algemene termen beschrijven. Maar ik realiseer me dat die algemene termen net zo algemeen zijn als de termen waarmee mijn ouders vroeger en mijn leraren vroeger op school spraken over hoe het dan later moest als ik dan die diploma had, als ik groot was enzovoorts. En als er wat van me terecht moest komen, weet je wel. Bij nader inzien wisten zij ook niet wat er van me terecht moest komen. Dus wat dat betreft waren we het eens. En dat was ongeveer het enige waar we het over eens waren. Maar dat even terzijde. Maar het blijft natuurlijk, kijk, wat ik nu sta te vertellen wist ik vroeger dus ook niet. Hè? Maar het blijft dus zo dat aangezien het kind zich de realiteit van het volwassen zijn niet kan voorstellen, daar kan hij geen weet van hebben. Hij heeft er niet ervaren in. Maar hij kan het niet weten. Daarom moet hij gemotiveerd worden door anderen. En die motief, dat wordt soms ingeslagen met behulp van een geestel. Sorry, maar dat staat hier nou eenmaal. Hè. Ja, het klinkt wat beroerd. Maar zoiets, dat wil zeggen, met gebruikmaking van geweld. Eventueel. Ik kan natuurlijk ook nettere termen gebruiken, maar dan begrijpt niemand ze meer. Hè. Er worden sancties toegepast en opvoedkundige maatregelen gebruikt, maar dan begrijpt niemand meer wat het is. Hè. Jij wel? Ja, maar dat. Ja. Jij bent bijna net zo oud als ik, geloof ik, langzamerhand. Hè. Ja, je haalt me nog in. Maar. Laten we zitten. Maar zoiets. Maar aangezien wij niet weten hoe het er straks in de toekomst uitziet, behalve dan langs algemene lijnen, is het de Heer dus gewoon die naar zijn inzicht, en hij heeft het wel, inderdaad, ons opvoedt voor die toekomstige bestemming. En dat is maar waar het om gaat. En hoe meer wij zien op de vreugde die ons voorgesteld is, via het woord is dat, kunnen we dat, hè? Want daarin wordt het ons voorgesteld. Hoe meer we ons met die toekomende dingen bezighouden, hoe meer het ons zal motiveren voor ons dagelijks praktische leven. En dat is maar waar het hier om gaat, hè? En hoe meer het ons motiveert om inderdaad moeilijkheden niet uit de weg te gaan, maar ze bij gelegenheid het hoofd te bieden. Om trouw te blijven aan de Heer enzovoorts. En om onder alle omstandigheden voor hem te kiezen, hoe moeilijk het wellicht ook is. Want wij zouden zijn heiligheid deelachtig worden en daarmee zijn heerlijkheid vanzelfsprekend. Ik wijs u maar op dat even tussendoor de Thessalonicenzen, ik zeg het vaak genoeg, hè, maar dat Thessalonicenzen met name, 1 Thessalonicenzen spreekt over, dit is de wil van God, uw heiligmaking. Maar gaan we meteen verder met te spreken over de opname van de gemeente en over de heerlijkheid die wij straks in de toekomst met Christus zullen ontvangen. Want dat is het resultaat ervan. En daar gaat het hier ook over. Zien op de vreugde die ons voorgesteld is. En intussen lopend de loopbaan die ons voorgesteld is, opdat wij zijn heiligheid zouden deelachtig worden. En het probleem is dat waar wij elkanders leven wellicht beoordelen of bekritiseren, of waar wij overleggen over ons eigen leven, is de kans groot dat we dat slechts doen vanuit menselijke beginselen, vanuit menselijke traditie, vanuit menselijke cultuur enzovoorts. Maar het zal ons vermoedelijk brengen, in de meeste gevallen althans, zal het ons brengen bij inderdaad verkeerde beslissingen. Eenvoudig omdat onze levens hun waarde ontlenen niet aan de normen die in de samenleving of een christelijke samenleving wellicht gelden, maar het leven van de gelovige ontleent zijn waarde aan de toekomst. Want daarheen is hij onderweg. Kinderen beoordelen wij toch ook niet als volwassen mensen, dat zouden wij nooit moeten doen. Kinderen hoeven bepaalde dingen nog niet. Andere dingen moeten ze wellicht al wel, hangt van de leeftijd wellicht af. Maar ze worden voor de wet ook niet zelfstandig gerekend enzovoort. Er worden ook niet dezelfde wetten en regels opgelegd. Dat hoort ook niet zo. Kinderen beoordelen we op grond van de verwachtingen die wij hebben. In verband met de toekomst. Of ze kunnen worden wat ze zouden moeten worden, zal ik maar zeggen. Hè? Over wat van hen terecht, wat het ook wezen mag, wat over wat van hen terecht zal komen of niet. Niet of ze nu beantwoorden aan de eisen die aan volwassen mensen gesteld moeten worden, maar of wij de verwachting hebben dat ze ooit geschikt zullen blijken te zijn voor de verantwoordelijkheid die ze in de toekomst zullen dragen. En dat is het waar het bij de gelovigen om gaat. En aangezien wij die toekomst niet in kunnen vullen, althans niet gedetailleerd, zouden wij dus ons houden bij wat de apostel zegt in 1 Korinthe 4. Die zegt gewoon, mij is van het minste dat ik door jullie geoordeeld word of van een menselijk oordeel. Ik oordeel ook mijzelf niet, want wie mij oordeelt is God. Zo dan oordeelt niets voordat de Heere gekomen zal zijn. Of voordat de tijd gekomen zal zijn. Dat komt pas in de toekomst. Hij maakt dat uit. Kinderen worden bovendien niet beoordeeld door de buren, maar door de ouders. Dat zijn de enige. Vandaar dat de onderwijzers rapporteren aan de ouders. Omdat de ouders zich een beeld van hun kinderen kunnen vormen en over hun gedrag en hun vorderingen op de school. Dat is de gedachte. Nou goed, daar laten we het eerst maar weer eens bij, want het is alweer hoog tijd voor de pauze. Wij waren in Hebreeën 12 terechtgekomen bij de opvoeding van de gelovigen. Opdat het kind van God, uiteraard, tot zoon zou gesteld, dan wel aangenomen worden, met de woorden van Hebreeën 12, vers 6. Als resultaat van het een en ander staat dan ook vervolgens in vers 14, jaag de vrede na met allen en de heiligmaking. Dat is de heiligmaking uit vers 10 natuurlijk, omdat we zijner heiligheid zouden deelachtig worden. Jaag de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal, toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Waarbij de vrede uit vers 14 en de genade van vers 15 de woorden zijn die door de apostel gebruikt worden ter aanduiding dikwijls van de werking van het nieuwe verbond. Bijna alle brieven beginnen met genade en vrede. En beide zijn kenmerkend voor het nieuwe verbond. Waar het oude strijd is en wet, daar is het nieuwe verbond vrede, dus gemeenschap en genade. De term vrede trouwens, die in de grondtekst heeft ook oorspronkelijk de betekenis van eenwording, van samenvoegen. Daar is dit woord voor vrede van afgeleid. Het gaat om gemeenschap. Jaag dus de vrede of de gemeenschap na, of ik bid u dat gij u benaastigt te bewaren de geestelijke eenheid. Weer met de woorden van Efeze 4. Jaag de vrede na en de heiligmaking, toeziende dat niemand verachteren van de genade Gods. Waarbij men dus gewoon de kenmerken van de hoedanigheden van het nieuwe verbond zou nastreven. De uitdrukking zonder welke niemand de Heere zien zal, die moet toegeven dat die tot misverstand ook wel wat aanleiding geeft. Maar ik moet er meteen bij opmerken dat zien in de schrift heel vaak ook gebruikt wordt in de betekenis van gemeenschap hebben. Dat zijn we ons niet meer zo bewust, maar in vele talen heeft het zelfs die betekenis. In het Nederlands weet ik er zo gauw geen voorbeeld van. Maar zien wil zeggen gemeenschap hebben. In de Bijbel kom je dat eenvoudig genoeg tegen. Er staat, wanneer wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, dan heb ik soms wat vreemde gedachten. Maar als ik die zin moest afmaken, zonder dat ik verder wat van de Bijbel wist, ik moest de zin afmaken, zou ik zeggen, indien wij in het licht wandelen, gelijk hij licht is, dan zien wij elkaar. Waar we in het licht wandelen, zien wij elkaar. Maar staat er niet, er staat, dan hebben wij gemeenschap met elkaar. Nou ja, en als we geen gemeenschap met elkaar hebben, zeggen wij in het Nederlands, dan zien we elkaar niet. Of, dan zien we elkaar niet staan. Hij ziet me niet eens. He, is dan de gedachte. Dat is toch de uitdrukking voor gemeenschap, zien. De uitdrukking, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, heeft wel degelijk de inhoud ook van dat wij aan hem deel hebben. Daar waar wij elkaar zien, hebben wij gemeenschap met elkaar doen. En het andere opmerking die ik bij vers 14 moet maken, is zonder welke niemand de Heere zien zal. En dat is taalkundig, grammaticaal dus, is dat toekomende tijd. En dan denken wij, omdat we allemaal lagere school gehad hebben, denken wij dat het vers dus spreekt over de toekomst. Helaas hadden we dan toch maar wat meer gehad dan lagere school. Want grammaticaal toekomende tijd wil nog lang niet altijd zeggen dat het ook inderdaad over de toekomst gaat. Want toekomende tijd wordt ook gebruikt om aan te geven dat wat genoemd wordt het gevolg is van iets anders. Het komt uit het voorgaande voort. En omdat het uit het voorgaande voortkomt, wordt toekomende tijd gebruikt. Ik kan daar niks meer aan uitleggen dan wat ik nu doe. De gedachte is dat waar die heiligmaking is, zullen wij de Heer zien. Maar de vraag is wanneer? En het antwoord is nu. Niet in de toekomst, maar nu. Daar waar heiligmaking is, hebben wij gemeenschap met hem. Hebben wij aan zijn heiligmaking, aan zijn heiligheid deel. En dat sluit dus aan bij vers 10. Opdat wij zijn heiligheid zouden deelachtig worden. Wanneer dan? Ja, net zo goed. Nu. Opdat wij deel hebben aan die heiligheid in de toekomst, daarvoor beloond zullen worden, of opdat wij nu deel hebben aan zijn heerlijkheid, met een andere woord dan, in de toekomst ook met hem verheerlijkt zouden worden, of beter nog, opdat wij nu met hem tot zonen geworden zijn, ook in de toekomst tot zonen zouden worden aangesteld, officieel. En waar geen heiligmaking is, daar ziet nu niet, daar ziet men de Heer niet, daar kent men hem niet. Dus, zegt de apostel, die dan van de andere kant binnenkomt, je weet, op het toneel kun je van twee kanten opkomen, hè. Maar hij komt daar van de andere kant op en hij zegt dan, ga maar om één ding, hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Waaruit sommigen opmaken dat het er maar om gaat dat we zoveel mogelijk van hem weten, zodat we hard moeten studeren. Sommigen denken dat. Anderen zeggen, nee, het gaat niet om kennis, want kennis maakt opgeblazen. Het gaat erom dat wij, weet je wel, wandelen in gemeenschap met hem. Het gaat om praktische dingen, toch? Maar dan zeg ik weer, ja, hoezo praktische dingen? Hoe kun je nou wandelen in gemeenschap, wandelen met iemand die je niet kent? Hoe kun je nou, in de praktijk van je leven voortdurend betrokken zijn bij iemand van wie je geen flauwe notie hebt wie hij is? Dat is erg zwart-wit gesteld. Maar het zijn beide dingen. Daar waar wij hem leren kennen uit de schriften, zullen wij, als er met ons niks mis is, zullen wij hem ook kennen in onze wandel. Je weet wel wat dat betekent dan, hè? Dat woord kennen. Verschuift een beetje van betekenis dan, hè? Waar wij hem kennen, zullen wij hem ook kennen in onze wandel. Dat betekent gewoon, zullen we hem ook betrekken in onze wandel. En aan de andere kant, daar waar wij van de andere kant binnenkomen en inderdaad streven naar die heiligmaking, zullen wij er ook naar streven om hem te kennen. Uit het woord. En het een gaat nooit zonder het ander. Waar het wel gebeurt, komt van beide niks terecht. Heeft namelijk geen resultaat. De bedoeling is trouwens in het algemeen dat wij de Heer leren kennen aan de ene kant doordat wij zijn woord leren verstaan. Dat is betrekkelijk theoretische kennis, maar dat is een heel belangrijke in elk geval. En aan de andere kant kennen we hem daarna uit ondervinding. Maar al ons kennen als mens heeft diezelfde oorsprong. Aan de ene kant door wat we op school uit de boekjes hebben moeten leren, en aan de andere kant door de praktijk van ons leven. En sommigen worden door de praktijk van het leven gedwongen om zich te verdiepen in de boeken. En anderen worden, omdat ze zich verdiepen in de boeken, gedwongen zich bezig te houden met de praktijk van het leven. Nou, beter kan ik het niet vertellen. Mij is langs allebei de kanten in ieder geval zo gegaan. Ik moest studeren omdat ik vanwege de praktijk wat wilde weten. En aan de andere kant, daar waar je theoretisch wat leert, ben je toch ook benieuwd hoe dat in de praktijk werkt. Ik bedoel, dat werkt naar twee kanten. En zo is het ook, als je de brief van Jacobus opent, die volgt hier trouwens op, ik hoef maar een bladzijde om te slaan. Als je de brief van Jacobus opent, dan begint hij met te zeggen, acht het voor grote vreugde wanneer gij in vele verzoekingen valt. Dan komt de levenservaring dus, het leren uit de praktijk, want daar dient die beproeving dan wel verzoeking voor. Dan staat er, opdat gij volwassen moogt zijn, vers 4, opdat gij moogt volmaakt zijn. Daar word je groot van namelijk. En het volgende vers zegt meteen, en indien iemand van u aan wijsheid ontbreekt, en dan staat er niet dat hij ze in de praktijk zich zou verwerven, maar dat hij die van God begeren die een ieder mildelijk geeft en niet verwijt. Heb je beide dingen, aan de ene kant de praktische kennis, aan de andere kant de theoretische. Maar die twee behoren één geheel te zijn. En daar gaat het hier in Hebreeën uiteraard ook over. Hè? Maar goed, waar wij komen tot heiligmaking, het klinkt erg vroom, ik excuseer me er maar voor. Maar waar wij komen tot heiligmaking, waar het werk van de Heilige Geest dus in ons werkt, daar komen wij tot kennis van Hem en daar zullen wij Hem zien. Nu zullen we aan Hem delen hebben. Ook in de praktijk van ons leven, ook uit ondervinding, dat is het gevolg daarvan. Nou, die twee dingen worden dus gewoon tot één gemaakt hier. En de traditionele verklaring die van het vers gegeven wordt, die kan natuurlijk niet. Hè? Zo van, nou ja, dan ben je wel een kind van God, maar als je dan niet heilig wordt in je wandel, zal ik maar zeggen, dan zul je in de toekomst de Heer niet zien. Dat geloof je toch zelf niet? God die een God is die zich openbaart, zal zich niet zichtbaar maken aan degene die notabene zijn kinderen zijn, terwijl hij zich wel vertoont aan heel de wereld vol met ongelovigen. Dat geloof je toch zelf niet? Er staat toch in de Bijbel dat aller oog hem zal zien. En zeker degene die niet in hem geloven, juist aan hen zal hij zich bekendmaken. Kunnen daardoor aftraffen overigens. En dan gaat het toch niet aan te zeggen dat wij als leden van de gemeente, hoe slecht we dan ook waren, dat we de Heer nooit zullen zien. Bovendien, als het al een dreigement is, want zo zou je het op moeten vatten, dan moet ik zeggen, dan werkt het kennelijk toch niet zo erg, want dan wordt het toch gezegd tot degene die geen enkel belang bij hebben om de Heer te zien hier. Dus ze spreekt hem toch niet aan, die zegt, dan zul je hem nooit zien. Nou en? Dan moet hij het zelf maar weten, zal dan wel de reactie zijn. Daar gaat het namelijk helemaal niet over. Het gaat erom dat wij inderdaad zouden leven in gemeenschap met hem, en dat gaat samen met deze heiligmaking. Als die heiligmaking er niet is, zullen wij niet leven in gemeenschap met de Heer. Maar dat ons oog hem ooit zal aanschouwen, dat is een feit. En dat berust natuurlijk op heel wat andere schriftplaatsen net zo goed. Maar we zouden toezien dat niemand verachtere, niet van de wet Gods, maar van de genade Gods. Daar gaan alle brieven over en deze ook en die van Galaten in het bijzonder. Toeziende dat niemand verachtere van dat nieuwe verbond. Ik ben verachterd van het nieuwe verbond door niet in te gaan tot die troon der genade, maar in de tegendeel zijn rug toe te keren tot de hoge priester van dat nieuwe verbond. Dat is waar het om gaat, hè? Goed. Toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods, daar gaat het om. Toeziende op die liefde en goede werken en die onderlinge bijeenkomst uit hoofdstuk 11, hoofdstuk 10, weet u nog. Maar goed, toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods. En dan, dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitende beroer te maken en door dezelfde velen ontreinigd worden. Ik hoop dat u de twee delen van het vers naast elkaar kunt krijgen. Het eerste deel spreekt over de genade. Het tweede deel spreekt over iets wat daarmee in strijd is. Waar gaat het dus over? Als je niet oplet, heb je er niks aan, zei Wim Kan dan. Maar goed, hè. Het eerste deel spreekt over de genade. Het tweede deel spreekt over iets wat er tegenover staat. Dat is toch zo? Waar gaat het dan over? Over de wet, over het oude verbond vanzelfsprekend. Dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitende beroer te maken. Beweging dus, commotie lijkt me een aardige term in dit verband. En door dezelfde velen ontreinigd worden. Daarover had de apostel het ook inderdaad in diezelfde gelaten brief die we nou enige malen hebben aangehaald. Daar heeft hij het over degene die deze Galaten onrustig maken. We hebben het vorige keer trouwens ook geciteerd. Galaten 5, vers 12. Och, of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. Onrustig, beroerte, enzovoort. Maar die onrust komt van de prediking van de wet in plaats van de genade. En komt door het handhaven van het oude verbond in plaats van de prediking, of handhaving zelfs, van het nieuwe verbond. En in dat verband zegt dan Hebreeën 12, vers 16, dat niet iemand, dat is niemand, hè, dat niemand zij een hoereerder of onheilige, staat dus tegenover die heiligmaking of heiligheid uit vers 14 en uit vers 10, dat niet iemand zij een hoereerder of onheilige, gelijk Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Niet met de nadruk op het recht van zijn eerstgeboorte, maar met de nadruk op weggaf. Want het hele hoofdstuk spreekt over dat wij tot zonen zouden gesteld worden, en dat we van kinderen zouden opgevoed worden tot zoonschap, onvervolgd tot zonen en dus eerstgeborenen te worden aangesteld. En dus eindigt dit hoofdstuk min of meer, of begint de tweede helft van dit hoofdstuk met, dat niet iemand zei, gelijk Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Hetzelfde is het als, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. En in beide schriftgedeelten wordt vervolgd met vuur, onweer, donkerheid, duisternis, wat het maar wezen mag. In Hebreeën 10 namelijk, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, want anders blijft er geen slachtoffer over voor de zonde, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden, waarna genoemd wordt de wet van Mozes. En in Hebreeën 12, dat niet iemand zij een hoereerder, zoals Esau, want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws. Want gij zijt niet gekomen tot het tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweer en het geklank der bezuinende stem der woorden, welke die ze hoorden baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Die twee dingen die staan gewoon naast elkaar. Waar wij die onderlinge bijeenkomst nalaten, zijn wij een hoereerder of onheilige gelijk Esau. Waar wij verzuimen om onze levens te stellen ter beschikking van de hoge priester, daar doen wij dus in de praktijk afstand van ons persoonlijke eerstgeboorterecht. Dat is waar het om gaat. Dan is er dus inderdaad geen beter en blijvend goed in de hemel, in de zin van erfenis. Dan is er inderdaad geen grote vergelding des loons. Dan zullen we inderdaad niet de beloftenis wegdragen. Dan is er geen behouding der ziel, enzovoorts. Kortom, zijn we het eerstgeboorterecht kwijt. Werd Esau dan niet gezegend? Jawel, natuurlijk wel. Hij was de zoon van Isaac en dus ontving hij zegeningen. Maar het gaat om het eerstgeboorterecht. Dat ging niet naar Esau, maar dat zei ik Isaac, laat maar zitten. Dat ging niet naar Esau, maar dat ging naar, ja, namen gooi ik altijd door elkaar. Ging niet naar Esau, maar naar Jacob. En let dan op dat Galaten en Hebreeën over hetzelfde spreken. Alleen Galaten spreekt over Ismaël tegenover Isaac. En Hebreeën pakt dezelfde situatie, maar een generatie later. Namelijk pakt Esau en Jacob. En Esau, die van nature de eerstgeboren was, niet eens uit de dienstmaagd geboren, maar uit de vrije. Daarom is dit in deze context meer to the point, hè, meer toepasselijk. Esau, die wegens zijn geboorte wel degelijk aanspraak kon maken op het eerstgeboorterecht, die waardeerde het helemaal niet. Die had er geen belang bij. Bovendien, wat heb je nou aan beloften die dan toch niet in dit leven vervuld zouden worden, want daar ging het eigenlijk om zulke beloften. En Esau zegt, geef mij maar soep, wat was linzenmoes. Het schijnt rood geweest te zijn. Dus mijn vraag, rood-bruin dan, maar vooruit me weer, hè. Maar hij zegt, het gaat om een spijze, wat heel deftig is voor linzenmoes, hoor, trouwens, hoor, dat vind ik altijd, hè. Spijze is heel deftig voor, niet dan. Goed. Maar goed, die om een spijze dat hetgeen van doen had met zijn aardse leven, zijn leven hier, die om een spijze, om tijdelijke zaken in elk geval, het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Daar kreeg hij spijt van, en het heeft alleen zin om dat te zeggen hier in Hebreeën 12, als dat ook toepasbaar is op ons. Met andere woorden, als wij zijn zoals Esau en inderdaad ons niet beschikbaar stellen voor degene die op de troon der genade zit, zullen we hier in de praktijk van ons leven niet dienen, zullen wij daar spijt van krijgen. Ik durf het bijna niet te zeggen, want dat is natuurlijk de uitdrukking die ik als kind zo vaak heb moeten horen. Nee, het was mijn eigen schuld, maar daar gaat het nou niet om. Daar krijg je spijt van. Later, als je groot bent, zul je er nog eens aan terugdenken en krijg je spijt van. Ik weet helaas niet meer waar het over ging, dus het valt wel mee. Met die spijt zal ik dan maar zeggen. Hè? Maar goed, dat maar even terzijde. Maar het was wel zo. Toen het eenmaal zover was, had hij ook inderdaad spijt. Dus hij weende ook, staat er ook allemaal in Genesis. En hier in Hebreeën wordt het meteen geïnterpreteerd en wordt gezegd dat hij dus berouw had. Maar hij vond geen plaats des berouws, het was niet terug te draaien enzovoort. Hij kreeg wel wat hoor, maar niet eerst geboorterecht. Nou goed, en dan staat er, want gij zijt, nou wat er dan moet komen, weet u wat er moet, dat weet u hè. Gij zijt van nature eerstgeborenen, zoals Esau, geroepen tot aanstelling tot zonen. Of zoals Efeze zegt, in Christus zijn wij tevoren verordineerd tot zoonstelling. Daar zijn we voor bestemd, maar dat was Esau ook. Alleen Esau raakte dat kwijt omdat hij er gewoon geen belang bij had op een bepaald moment. Is onnozelheid overigens, maar goed, het was toch maar zo. En het resultaat was dat niet hij, maar inderdaad Jacob eerst geboorterecht ontving. Dat is niet het volledige verhaal, maar dat is wel het verhaal voor zover het hier wordt toegepast. Hè. Er zit nogal meer aan vast, maar daar ga ik nou toch niet meer op in. Gaat er maar om dat hij berouw had. En het kan alleen maar gezegd worden als deze dingen op ons van toepassing gebracht kunnen worden. Ze worden niet van toepassing gebracht op de gemeente, collectief. Maar deze dingen worden wel van toepassing gebracht op de gemeenteleden individueel. Dat staat er ook duidelijk, want er staat, gij zijt niet gekomen tot, en er komt er net zo'n rijtje als in Galaten 4, gij zijt niet gekomen, even Galaten 4, tot Sinai, tot Haga, tot Ismaël, tot het Jeruzalem dat nu is. Sommige van die punten staan ook in dit rijtje. Als je nog eens wat te doen wil hebben, moet je het rijtje volledig maken uit Galaten en dan aanvullen met wat hier allemaal staat in Hebreeën 12. Te krijgen. Hele rij aan de linkerkant ter aanduiding van het oude verbond. Een hele rij van begrip aan de rechterkant ter aanduiding van het nieuwe verbond. Zeer interessant. Om mede omdat je dan de uitdrukkingen leert kennen en hun betekenis. Maar goed. Want gij zijt, vers 18, gij zijt niet gekomen tot het tastelijke berg. Begrijp je me goed? Je moet dan niet vragen, moest dat dan? Nee, dat moest nou juist niet. Het hele punt is, wij zijn daar ook niet toe gekomen. Dat was ook niet de bedoeling. Wij zijn namelijk niet gekomen tot de wet. Want die tastelijke berg is uiteraard gewoon Sinai, die berg in Arabië uit Galaten 4. Maar dan in overdrachtelijke zin natuurlijk. Gij zijt niet gekomen tot het tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder en het geklank der bazuin en hoe het allemaal maar heten mag. Waarbij bovendien staat dat ze de woorden der wet niet konden dragen. Dat bleek wel toen Mozes ze dragen moest liet iets uit zijn handen vallen. Maar goed, hè. Nou, en dan is. Vers 22, maar gij zijt gekomen, daar staat wat we dan wel hebben ontvangen. Hè? Ik moet altijd aan die quiz denken van vroeger, moet lang geleden zijn. Tegen dat ik televisie kijk, dan zijn er geen quizjes meer, hè? Midden in de nacht. Maar gingen de grote gordijnen open en dan de kandidaat zag dan wat hij niet gewonnen had. En dan was de bedoeling dat hij dat jammer zou vinden, hè? Nou, hier zie je wat je niet hebt. Dat was de uitdrukking, hè. Hier ziet u wat u niet hebt. Niet de wet. Niet Sinai. Niet onweten, donkerheid, duisternis, geklank der bezuin. Woorden die je niet dragen kunt en dat soort dingen meer. Nee, wat we wel hebben, komt in het tweede luik. Namelijk vers 22. Maar gij zijt gekomen tot, en dan komt er een pracht van een opzomming. Kennelijk moedwillig gezet in een reeks van 12 punten. Maar zo hoort het natuurlijk ook, want het gaat wel degelijk over het koninkrijk, al is het dan verborgen. En 12 staat immers voor heerschappij. Heerschappij van degene die op de troon der genade gezeten is. Gij zijt gekomen tot de berg Sion, begrijp je me goed, de ontastelijke berg Sion. We hebben het de vorige keer over gehad. Wij zijn gekomen niet tot Jeruzalem wat nu is. Ook niet tot Jeruzalem dat in de toekomst zal zijn. Maar we zijn gekomen tot het Jeruzalem daarboven is, het welke is ons allermoeder. Ik hoop dat u zich herinnert. Ik heb nou toch geen tijd meer om daar nog uitgebreider op in te gaan. We gaan maar om het beginsel dat er wel degelijk zoiets bestaat als Jeruzalem wat nu is, het Jeruzalem dat in de toekomst zal zijn. Maar er bestaat ook dus zoiets als het Jeruzalem dat nu al boven is en wat in de toekomst zal zijn beneden. Kortom, we hebben nu deel aan het nog aan het reeds verborgen koninkrijk, een koninkrijk wat in de toekomst pas zal geopenbaard worden. Dus staat er, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, maar gij zijt gekomen tot de kennelijk ontastelijke berg van vers 22. Niet een tastelijke, maar een ontastelijke en niet Sinaï, maar Sion. Er zijn twee letters omgedraaid, maar verder is het ongeveer gelijk. Niet Sinaï, maar Sion. Gij zijt gekomen bovendien niet tot de stad van David, die overigens overleden is, Handelingen 2, en zijn graf is onder ons. Maar gij zijt gekomen tot de stad des levenden Gods. En de stad van David, die dood is, is het Jeruzalem wat nu is, beneden. Maar de stad des levenden Gods is Jeruzalem dat boven is. Waar niet David, maar God op de troon zit. Of waar niet de zoon van David, maar de zoon van God op de troon zit. En als u zegt, maar eerst toch de zoon van David, dan draai ik het om. Zeg ik het achterstevoren, dan zeg ik waar hij op de troon zit als zoon van God en niet als zoon van David. Want als zoon van David zal hij op de troon zitten hier in Jeruzalem, wat in de toekomst zal zijn, maar nu nog niet is. Hier beneden is de wet in de praktijk. Jeruzalem dat nu is. En daarom zijn wij gezet in de hemel enzovoorts. Om deel te hebben aan de stad en daarom het koninkrijk, want in de Bijbel is dat eigenlijk hetzelfde, hè? Een stad is een koninkrijk. De stad van de levende God, in plaats van de dode David. De stad is levende Gods. Gij zijt gekomen niet tot het Jeruzalem dat nu is, maar tot het hemelse Jeruzalem. En dus ook niet tot het Jeruzalem wat zal zijn, maar tot het hemelse Jeruzalem. Gij zijt gekomen tot de vele tienduizenden, want dat moet er eigenlijk staan, tot de vele tienduizenden der engelen. En engelen zijn hemelse wezens, kennelijk in dit verband in elk geval. Dat blijkt uit de context. En niet aardse. Daar hebben we deel aan gekregen. En dat het feitelijk de verwijzing is naar zoveel schriftplaatsen waarin over engelen gesproken wordt, terwijl feitelijk de gemeente daarmee bedoeld wordt, wel, daar ga ik nou maar weer niet op in, maar het is wel zo, hè. De vele tienduizend engelen. De Heer zal komen met zijn vele tienduizenden der engelen. Dat zal uw gedachte wie het zijn. Wij namelijk, hè. Maar goed, dat gaat het nou niet om. Hier gaat het om hemelse dingen. En dan, gij zijt gekomen tot de algemene vergadering. Een algemene vergadering is een Griekse term ter aanduiding van de volksvertegenwoordiging. Wij zouden zeggen parlement, maar dat is niet zo'n goede uitdrukking ervoor. Maar een volksvertegenwoordiging die regeringsverantwoordelijkheid draagt. Bestaande dus uit koningen, om zo te zeggen, uit zonen namelijk, eerstgeborenen. Zoals onder Israël er ook zo'n algemene vergadering bestond, namelijk de Joodse Hoge Raad. Bestaand uitsluitend uit priesters, en omdat ze deel uitmaakten van de Hoge Raad, heetten ze overpriesters. Onder voorzitterschap van de hoge priesteren. Gij zijt gekomen tot de algemene vergadering, de volksvergadering dus, de Griekse volksvergadering. Die Griekse volksvergadering wordt ook met één woord aangeduid. Namelijk met de term gemeente. Hier vertaald met gemeente is het volgende woord namelijk. Gemeente. Ecclesia. In het oude Grieks is de ecclesia hetzelfde als de volksvertegenwoordiging, de algemene vergadering dus. Ecclesia, degene die geroepen zijn uit het volk, want dat is wat de term betekent, ecclesia, hè? Geroepen uit. Geroepen uit het volk om deel te hebben aan de volksvergadering. Ja, dat is toch wat het ons gebeurd is. We zijn uitverkoren in Christus van voor de grondlegging der wereld en daarmee gepredestineerd om tot zonen gesteld te worden in de toekomst. Dat is de bedoeling. Dus gij zijt gekomen tot de algemene vergadering, namelijk de gemeente, en dus per definitie der eerstgeborenen. En of ze als eerste geboren werden, heeft er niks mee te maken. Eerstgeboren is gewoon de term van, ter aanduiding van degene die het koninkrijk beërven, die het priesterschap beërven, enzovoorts. Die met Christus dus, in dit geval, zullen heersen, deel hebben aan zijn koninkrijk, niet in de zin van dat ze erin gaan, maar dat ze het beërven. En dat is inderdaad wat geldt voor de leden van de algemene vergadering, de leden dus van de Griekse ecclesia, en ze worden aangeduid inderdaad als eerstgeborenen. En aangezien zo'n ecclesia of algemene vergadering of volksvertegenwoordiging een lichaam heet, ook in het Nederlands, ook de Tweede Kamer vormt één lichaam, de Eerste Kamer ook. En alles bij elkaar staat de generaal ook, heeft ook een lichaam. Zo is het dus ook met de gemeente. Een gemeente van eerstgeborenen, één lichaam namelijk. Een gemeente van eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. Of zelfs ingeschreven zijn. Ik heb me laatst laten vertellen, maar ik heb het nog niet nagekeken. Ik heb gewoon geen tijd gehad. Ik heb me laatst laten vertellen dat het woord zelfs verband houdt met de uitdrukking in Filippenzen. Dat moet wel zo zijn, want Filippenzen is eigenlijk een parallelle brief. De uitdrukking in Filippenzen, ons politeia, of polituima, ik weet niet precies meer uit over de staat, is in de hemel. En dat komt van het, in ieder geval is dit juist wat ik nu ga zeggen, het komt van het begrip polis. En polis vertalen wij met stad, een metropolis, weet je wel, polis. De metro, dat is die gaat onder de stad. Maar laat ik het niet moeilijker maken. Dat is, hè. Polis, een stad. Echt waar. Maar u hebt waarschijnlijk thuis in uw kast ook een polis liggen. Want een polis is dat wat beschreven staat. Maar de term is eigenlijk dus van toepassing op de stad, de staat, nou als je het mij vraagt is het ook hetzelfde woord doen. De staat waaraan men deel heeft. Maar als men een deel aan heeft, moet dat ergens zwart op wit staan. En dat is het polis. En de stad heet een polis omdat het beschreven is. In de stad staat men opgeschreven, heeft dus deel aan de stad, aan de polis. En dus ook de gang van zaken, de huishouding van de stad. En dat heet politiek. Maar dat komt van hetzelfde woord, polis. En wat voor woorden hier in het Grieks precies staat, weet ik niet. Maar de gedachte is in elk geval dezelfde als het Filippenzen. Onze politiek is in de hemel. En hier staat, we zijn opgeschreven, geschreven polis, in de hemel. Dat is ook onze polis. En onze alle moeder trouwens, maar vooruit. Maar ik bedoelde nou, het is ook onze polis in de zin van een verzekering. Daar horen we thuis, dat is ons paspoort, enzovoort. Dus inderdaad, opgeschreven in de hemel. We zijn gekomen tot God, de rechter, maar de rechter is per definitie de hoge priester. Dus de hoogste rechtsprekende in Israël, officieel. Priesters zouden immers het recht voortbrengen. We hebben dat niet zo lang geleden al besproken. Hè? We zijn gekomen tot God, de rechter. Dat wil zeggen, we hebben aan hem deel. Trouwens, recht en wet hoort bij elkaar, maar de algemene vergadering of gemeente is in de praktijk de wetgevende vergadering. En daar gaat het maar over, hè? Rechter dus. We hebben deel aan de rechter. En dus zullen we met Christus de wereld en de engelen oordelen enzovoorts. En we zijn gekomen tot de geesten der volmaakte rechtvaardig en tot de middelaar des Nieuwe Testaments enzovoorts enzovoorts. En dan zie toe dat gij ding die spreekt niet verwerpt. Want waarbij degene die spreekt nu verwerpen, geven wij het recht van onze eerstgeboorte weg. Waar we degene die nu spreekt verwerpen, verwerpen wij de profeet als Mozes. En waar men Mozes verwierp, werd men geoordeeld. Waar men Christus verwerpt, uiteraard ook tegenzaal. Heeft gelijksoortige consequenties, is de gedachte. Sluit trouwens aan bij het begin van de brief. De brieven zien namelijk helemaal gesloten en rond. Het begin van de brief zegt: God heeft eertijds veelmalen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. Maar in deze laatste dagen heeft hij tot ons gesproken door de Zoon. Zie dan toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Enzovoorts. Want indien degenen die ongehoorzaam waren aan Mozes geoordeeld werden, zal het ook zo zijn bij degenen die nu de profeet als Mozes.